3 minuten over 3, welkom terug bij Langs de Lijn. Het tweede uur op de zaterdagmiddag dat hoofdzakelijk in het teken staat van de aanstaande promotie van ADO Den Haag. Gasten zijn Lex Schoenmaker en Robert Langerbach. En verder zijn er ook interviews met oudspelers John de Jong en Martin Jol. ADO Den Haag, de club die in 1905 werd opgericht onder de naam Alles Door Oefening, staat op het punt om kampioen te worden van de Gouden Gidsdivisie. Het had zelfs gisteravond al kunnen gebeuren. ADO deed zelfs zijn plicht door met 2-0 te winnen van Volendam. Maar omdat concurrent Emma ook won met 3-1 uit tegen Stormvogels Telstar, blijft het verschil 11 punten met nog 4 wedstrijden te gaan. Het zou theoretisch nog mis kunnen gaan, maar wie twijfelt daar bij ADO aan? Komende week staat er een uitwedstrijd tegen Go Ahead op het programma en daarna een thuiswedstrijd tegen Veendam. Maar het is afwachten of dat programma ook in die volgorde wordt afgewerkt. We gaan het komende uur veel praten over ADO Den Haag en over de aanstaande promotie. En hier in de studio doen we dat met Robert Langerbach. Hij is algemeen directeur van ADO en Lex Schoenmaker, de trainer. Lex, om met jou maar eens even te beginnen. Wat is het gevoel dat overheerst na gisteravond?
Vreugde en blijdschap dat we toch een moeilijke wedstrijd van de nummer 3 gewonnen hebben met 2-0. En ja, we wisten in principe dat we kleine kans hadden om kampioen te worden. Maar 4 punten worden niet gegeven voor een wedstrijd. Die hebben we nodig, of 5 punten. Dus je bent afhankelijk van Emmen nou. En die doen gewoon hun sportieve plicht door zich helemaal voor te bereiden op de nacompetitie.
Robert Langerbach, wat is het gevoel dat bij jou overheerst na gisteren?
Nou, het is natuurlijk jammer dat je thuis niet kampioen bent geworden. Dat is al een week uitgesteld. Waardoor je dus nu mogelijkerwijs in Deventer de titel pakt. En ja goed, je hoopt toch dat je in het Zuiderpark kampioen gaat worden. Dus nou goed, toch wel een beetje jammer. Anderzijds, sportief hebben ze het goed gedaan. Compliment aan de ploeg en aan de trainers. Dus wat dat betreft prima.
Maar ik neem aan dat de algemeen directeur de scenario's al klaar had liggen. Het draaiboek lag al in zijn bureau laat.
Ja, nee, wij hebben de afgelopen weken regelmatig contact gehad met politie en gemeente. Om zeg maar een kampioensfeest te organiseren. Dat is in tweeën gedeeld. Enerzijds zeg maar tijdens na de wedstrijd, de huldiging vanuit de KNVB, overhandigen van de schaal. En anderzijds eind mei, laatste wedstrijd, de huldiging in het Zuiderpark met een podium. Dus we tappen de draaiboeken lagen klaar. Alleen goed, die gaan nog even de kast in.
Ja, geen stadhuis, hè, begrepen?
Nee, wij kiezen voor het Zuiderpark.
Oké, okay. Dus het is niet zo dat de gemeente heeft gezegd, geen stadhuis.
Nee, we hebben een overleg gehad tussen alle partijen. Uiteindelijk hebben we gekozen om in het Zuiderpark, dus niet in het stadion, maar buiten zeg maar het stadion in het Zuiderpark, een podium te gaan bouwen. En daar een aantal festiviteiten omheen te zetten.
En jullie bezorgen Henk Kessler gewoon wat extra wedstrijddagjes.
Ja, inderdaad. Ja,
die kan een aantal keren met de schaal op en neer rijden.
Ja, helemaal eens.
Lex Schoenmaker, waarom promoveert ADO?
Nou, ten eerste omdat wij het meeste aantal wedstrijden gewonnen hebben. Dat is een simpele verklaring. Maar ik denk dat wij per linie, zeg maar, dus van achterhoede, middenveld, aanval, het meeste in huis hebben gehad dit seizoen. Dus qua kwaliteit. En bij andere ploegen, die hebben ook natuurlijk kwaliteiten, maar die hebben dat vaak in misschien 1 of 2 linies. En wij hebben dat bijna in alle linies. Vandaar dat we heel weinig wedstrijden verloren hebben. Ook heel weinig goals tegengekregen hebben. En toch het meeste aantal doelpunten gemaakt. Dus ja, dan ben je eigenlijk tot slot, omdat je de beste bent van de 29 wedstrijden. Ja. Daar gaat het om.
Ja, fantastische start met het winnen van de eerste periode. Is het ook toeval dat daarna de eerste twee verliespartijen plaatsvonden?
Nee, is geen toeval. De wedstrijd Cambuur was gewoon een goede wedstrijd. Door een, zeg maar, een lichtelijke dwaling van de arbitrage kwamen we in de situatie dat we ook een man uit het veld gestuurd werd. En ja, op dat moment viel 1-0. En dan ja, tegen zo'n wedstrijd loop je aan. En de tweede wedstrijd thuis, dat was eigenlijk, vond ik, en dat vonden wij met z'n allen, dat had niet hoeven te gebeuren, want we hebben in die eerste helft hebben we zoveel kansen gecreëerd en dan
ja, dat heeft topos was het toen.
Topos, ja.
Wanneer had je zoiets van, nou, het gaat niet meer mis? Pas vorige week, na de uitwedstrijd tegen Emmen?
Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd gematigd geweest in de cretologie, want ik vind hebben is hebben. En we zitten er al zo lang op te wachten. Maar op het moment dat wij de inhaalwedstrijden gingen winnen, want die waren al eigenlijk, die zaten al in knippie volgens de meesten. de kenners, want ja, die heb je al gewonnen. Maar Veendam uit en Den Bosch uit, die heeft de marge gebracht naar het puntaantal. En toen begon ik met iedereen er wel in geloven dat we een hele goede kans hadden dat we het werden. Ja, maar we zijn er nog steeds niet.
Nee, maar oké, okay, wie twijfelt daar nog aan?
Nou, niemand.
Robert Langebach, wanneer dachten jullie van het gaat niet meer mis?
Nou, het is natuurlijk altijd moeilijk uit te spreken, maar ik denk wel dat wij samen met onze technische adviseurs en de trainers toch een heel goed elftal hebben neergezet. Met z'n allen. En ja, je kan als directeur heb je toch een bepaalde positie en moet je nooit voor een seizoen uitspreken dat je eerste moet gaan worden. Want dat legt een bepaalde druk neer in die groep. Wij hebben zelf gezegd richting het nieuwe stadion, hè, wat er in 2005 moet gaan komen, dat je voor 2005 moet promoveren. Nou goed, dat gaat dit jaar gebeuren. En wanneer ik dat dacht, ja, dat maakt verder niet uit. Je moet voor 2005 promoveren en dat gebeurt dit seizoen. Dat is fantastisch.
Ja, een vraag die ik zo meteen ook aan Lex Schoenmaker ga stellen. Wat is de invloed van de trainers geweest op dit seizoen en op de aanstaande promotie?
Nou, we hebben heel bewust gekozen naast Stanley Bart, hè, wat een ander soort trainer is dan Rinus en Lex. Dat we enerzijds een Haags tintje wilden terughalen. Dat is Lex. En anderzijds Rinus, die een wat hardere trainer is. Van de oude stempel. Dat was nodig binnen de selectie. Om dan toch een bepaalde sanering door te voeren. In die selectie van, wat was het? 99-2000. En dat is gelukt. Dus dat hebben we gekozen voor enerzijds een wat hardere trainer. En anderzijds een trainer met een Haagse achtergrond. En ik denk dat die combinatie ideaal is geweest.
Lex, dan toch maar dezelfde vraag aan jou. De invloed van jou en Rinus op het afgelopen seizoen?
Nou ja, kijk, we zijn dit seizoen begonnen met een behoorlijke selectiegroep. En ja, door het wegvallen van Rinus in de beginfase en ik ook in de problemen zat met een gipspoot. Ja, dan is dat heel vervelend om een seizoen te beginnen met nieuwe spelers. Dus, maar dat is eigenlijk ja, goed verlopen. Op het moment dat alles goed ging, en dat is in december, heeft Rinus met alle cardiologen en noem maar op, heeft hij vrijgave gekregen. Dus dat was een pak van zijn hart. En eigenlijk geruisloos zijn we doorgegaan met waar we in het begin van het seizoen mee begonnen zijn. Dat is proberen zo goed mogelijk te voetballen. Maar dat lukt niet altijd. En gewoon... ja, wij zijn misschien van de oude stempel, dat wij dulden wel inspraak, maar tot een bepaalde hoogte. En bij ons is ja, ja, nee is nee. En daar kan weinig tussen ons gebeuren. Dus of nou Rinus er wel of niet is, of ik ben er wel of niet. Ja, de selectiegroep weet met wie ze te maken hebben. En dat is voor die spelers heel, heel belangrijk. En ja, voor de hele club is dat belangrijk, want ja... Het moest een keer gebeuren.
Ja, ik vind het opvallend als ik de verhalen ook teruglees over het afgelopen seizoen Den Haag. Niemand claimt persoonlijk het succes. Er is niemand die plotseling op de borst gaat slaan.
Nou, dat zal misschien nog wel een paar keer gebeuren. Dat het eind van de rit, dat er wel mensen gaan trommelen op de borst.
Supporters.
Maar ik denk, ja, nee, ik denk het niet. Kijk, wij hebben altijd gezegd van, joh, het is een proces waar we met z'n allen aan meegewerkt hebben. En of de ene wat meer invloed heeft als de ander, dat zal ons een worst zijn, een Haagse worst. Maar, ja, ik vind het, voor mezelf vind ik het hartstikke leuk dat voor een hoop mensen het toch gelukt is dat we eindelijk, want ja... Voordat we begonnen, zeiden ze, er zijn maar een paar die Den Haag in de Eredivisie kunnen brengen. Nou, ik heb nooit op dat lijstje gestaan, dus en daarom vind ik het dubbel zo leuk.
Volgens mij stond er maar één naam op, Jol. Maar goed, daar komen we
Ja, maar dat is wel, kijk, Martin is natuurlijk ook een trainer die zijn sporen natuurlijk ruimschoots verdiend heeft. En ja, je bent natuurlijk wel een goede trainer als je Rode JC in de bekerfinale brengt en vervolgens RKC tot een... Tot een hele stabiele middenmotor en twee keer naar Europees voetbal bijna brengt. Dus ja. Maar dat had ik ook prima gevonden.
Zometeen praten we nog, tenminste hebben we nog een interview met Martin Jol. Robert Langebach, nog even die laatste vraag ook aan jou. Dat niemand op de borst is gaan slaan en het succes is gaan claimen?
Nee, ik denk dat dat juist de kracht is van deze club, hè, van dit team. Dus je hebt natuurlijk meer mensen als Lex Rinus en Robert Langebach. Ik heb een goed managementteam. Ik heb een hele goede, capabele raad van commissarissen. Die controlerend is naar mij toe In de zin van, we zijn een NV-structuur, geen vereniging meer. Dus toevallig ben ik dan de directeur. En word ik gecontroleerd door een aantal capabele mensen. Maar er zijn ook mensen die juist al een aantal jaren bij die club aanwezig zijn. Dus bestuurlijk heb je een bepaalde rust. En een bepaald know-how wat daarbij zit, waardoor je gezamenlijk aan een bepaalde klus bent begonnen in 99-2000. En dat, ik denk dat het de kracht is van de club dat we niet te maken hebben met mensen die zeggen van het is mijn succes.
Oké, zometeen praten we verder over de aanstaande promotie van ADO Den Haag. We praten hier verder in de studio in Hilversum over de aanstaande promotie van ADO Den Haag. Dat doen we met twee man, met Lex Schoenmaker, de trainer van ADO, en Robert Langerbach, algemeen directeur. Als we de cultuur, de sfeer bij de club zouden moeten omschrijven, Robert, hoe zou je dat doen?
Een Engelse volksclub, denk ik. Het is absoluut een fantastische club waar je zeg maar ook in het Zuiderpark zelf dicht op het veld zit. Het heeft een Engelse ambiance en dat willen we ook zo behouden. Hè? Ook zeg maar straks in de verhuizing naar het nieuwe stadion. Dus het is wat minder klinisch dan dat je bij andere clubs ziet.
Ja, Lex, je naam is eigenlijk al jarenlang verbonden aan Den Haag. Ook even Feyenoord natuurlijk, maar hoe zou je de cultuur omschrijven, de sfeer?
Ja, Den Haag is gewoon echt een volksclub. Het is natuurlijk ontstaan vanuit ADO. Nou, ik ben begonnen bij ADO. En ik heb daar 5 jaar gespeeld. Maar het is altijd een club geweest die... Die specifiek voor een bevolkingsgroep was waar heel veel mensen zich herkenden. We hebben natuurlijk met heel grote toeschouwersaantallen daar gespeeld. Ik kan nog mijn debuut herinneren geloof ik voor tegen Feyenoord geloof ik met 35 of 33.000 mensen. Dus stijf uitverkocht.
De sfeer van de club. Gaan we ook eens even over praten met twee voetballers die er hebben gespeeld. Want veel voetballers, ook coaches uit de Eredivisie, hebben een verleden bij ADO Den Haag. Bijvoorbeeld Heerenveen-speler John de Jong, maar ook de coach van RKC, Martin Jol, zijn naam viel zojuist al even. Eddie Jansen zocht er deze week op en vroeg allereerst aan John de Jong wat hij vindt van het niveau van het huidige ADO.
Ik vind wel dat het het beste team is van de Totodivisie. Dat hebben ze ook bewezen. Elke periode hebben ze gewonnen. Maar ik denk... Ik heb ook een groot gedeelte van de wedstrijd van PSV een beetje meegekregen dat PSV daar speelt. En nou, dan had ik het idee dat PSV op 60-70% speelde en dat het heel gemakkelijk 0-4 werd. Dus ik heb wel het idee dat er een aantal versterkingen moeten komen om zich te kunnen handhaven in de Eredivisie.
Jij bent met RKC door ADO uitgeschakeld in het bekertoernooi. Wat vind je van ze?
Ja, ik denk dat het voor Totodivisie begrippen, en dat zag je eigenlijk aan het begin van het seizoen al, een hele sterke ploeg is. Hebben alle ingrediënten, hebben scorend vermogen, hebben een as die ervaren is achterin, met ook talentvolle jongens omheen. Ja, kortom, een beetje een ploeg zoals wij die ook hadden toen ik weer terugkeerde bij FC Den Haag was het toen, hè, want de naam is nog wel eens veranderd. Dus een hele goede as met scorend vermogen en goede jongen knullen eromheen.
Veelgestelde vraag is, wat heeft ADO Den Haag in de Eredivisie te zoeken?
Ja, nou, wat ik net aangeef, ik denk dat ze wel een aantal versterkingen nodig hebben. Ik denk als dit met dit elftal zo de Eredivisie ingaat, denk ik dat ze een erg moeilijk seizoen krijgen. Maar als ze toch een paar goede geroutineerde spelers halen. Want ja, de markt die laat al denk ik toe op dit moment dat ze een aantal spelers aan kunnen trekken. Want er komen genoeg spelers vrij. En ook wel van naam denk ik. Ja, dan kan Den Haag, misschien degradatie en na-competitie gaan omlopen. En dan kunnen ze naar boven kijken. En dan komt er een nieuw stadion. En dan kan Den Haag groeien. En dat is denk ik wat elke Haagenees wil.
Ik denk inderdaad dat het zo is. Dat als we met deze ploeg de Eredivisie ingaan, dat het dan weer koffiedik kijken wordt en afwachten. En dat ze dan misschien wel blijken, dat zie je ook aan de clubs zoals Zwolle die zich niet echt versterkt hebben. De Graafschap zie je dat. Dat ze dan een probleem kunnen hebben, dat is niet zeker. Want zeker in het Zuiderpark met het publiek, wat toch altijd een soort van 12e man is, zullen ze best punten halen. Maar of ze dan een makkelijk seizoen door zullen maken, dat betwijfel ik. Maar ik denk ook niet, als ik de geluiden zo hoor, dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het zeker in deze markt een kunst is. Maar bij Den Haag zullen ze dat denk ik wel gaan doen, om nieuwe spelers erbij te halen. Onder betere voorwaarden dan dat de andere clubs hebben moeten doen. Zoals wij bijvoorbeeld. Ja, en dan denk ik dat er een sterk geheel komt te staan die toch zo tussen de 8e en de 14e plek in kunnen spelen. Toch is het opmerkelijk dat echt Haags voetbaltalent overal terechtkomt. Behalve bij ADO Den Haag. Hoe kan dat?
Ja, dat is wel een goede vraag. Dat is me ook wel vaker gesteld. Op het moment dat ik vanuit de jeugd doorkom, zag je ook heel veel dat mensen naar Rotterdam gingen. Feyenoord, Sparta, jeugdopleiding. En ik denk dat dat toen een beetje te maken heeft dat daarna gewoon in de totendivisie speelde. Kijk, als je een club hebt die middenmoot eredivisie is, dan wil elk jongetje wil daar spelen. En ja, en als je dan de kans krijgt om naar Sparta of naar Feyenoord te gaan, dat altijd al in de eredivisie op dat moment had gespeeld. En Feyenoord is natuurlijk top van Nederland, dan kiezen ze misschien eerder daarvoor.
Kijk, ADO is natuurlijk niet de beste club geweest in de Eredivisie. Ook niet toen we daar speelden. Den Haag heeft één keer zijn opleving gehad, was in de periode van Stoop. Ja, werd er ook eigenlijk niet zoals nu toch geld ingestoken. En was er weinig hulp, ook geen subsidie kan ik me herinneren. Ja, en de jonge spelers die heel goed waren, die werden dus verkocht voor 5, 6, 7 ton. Ja, en die konden we ook niet vasthouden. Of we konden Den Haag niet vasthouden. Dus ja, dan hou je toch de middelmatige spelers over.
De club is de laatste jaren ook onlosmakelijk verbonden met de term supportersgeweld. De supporters van ADO Den Haag hebben niet de allerbeste naam. En er wordt nu al zelfs gesteld, is Den Haag überhaupt eigenlijk wel ergens welkom straks in de Eredivisie?
Ja, nou, ik moet zeggen dat wat ik van me heb gekregen de laatste tijd wel heel erg meevalt. Ik heb, als ik zo even terugkijk, de laatste jaren niet echt veel supportersrellen rond Den Haag meegemaakt of gehoord of gelezen. Dus ja, dat gaat de goede kant op en ik hoop dat het zo blijft. Want Den Haag heeft dat in ieder geval nodig, dat dat niet vaak moet gebeuren eigenlijk. Want dan breng je de club in discrediet. En een club in opbouw kan dat helemaal niet gebruiken. En dat is Den Haag momenteel.
Aan de ene kant vind ik dat het een beetje overdreven wordt. Omdat Utrecht, ja, die aanhang zal niet veel minder zijn. Ja, het is een afspiegeling van de maatschappij. En dat zeggen wij in Den Haag ook steeds. Aan de andere kant moeten we onszelf geen zand in de ogen strooien. Het zal een probleem blijven als daar niet een mentaliteitsomslag komt. Ik denk al dat het de laatste jaren veel beter is. En ook met de nieuwe stadion denk ik dat het makkelijker zal worden. Want het Zuiderpark nodigt natuurlijk ook wel een beetje uit tot rellen.
Is dat noodzakelijk? Want dat Zuiderpark heeft natuurlijk wel iets vanuit het verleden. Maar ik denk dat ook Den Haag niet meer zonder nieuw stadion kan.
Nee, absoluut noodzakelijk. Het Zuiderpark is natuurlijk mooi en een mooie traditie. Maar als je dan nog even wat die supportersrellen terug kan komen. Ja, als er wat gebeurt, kun je door heel het Zuiderpark vluchten. Ja, dan is dat ook niet tegen te houden. Kijk, het moet ook tegengehouden worden natuurlijk. Ja, je ziet het aan elke club, die heeft nu een nieuw stadion en daar moet Den Haag dan ook in mee. Ja. Zo simpel is het.
Ja, ik ben toch nog een van de oude stempel. Ik vind het Zuiderpark is onlosmakelijk verbonden met ADO. En wat dat betreft zal het een beetje pijn geven aan de mensen die daar altijd gevoetbald hebben. Aan de andere kant horen we dat het een must is. Zeker weten doe je dat niet. En ik kan me voorstellen dat je ook in het Zuiderpark een fantastisch mooi stadion had kunnen ontwikkelen. Maar goed, dat is nou eenmaal niet zo. En ik hoop dat ze met dat nieuwe stadion weer hele goede tijden tegemoet gaan.
Jij zelf, ooit terug naar Den Haag, naar ADO?
Nou, die kans zit er zeker wel in. Ik moet zeggen, ik heb daar wel ik krijg daar wel een goed gevoel bij om daar ooit weer terug te keren. Ik zou dat best wel willen, ja. Ik zit nu op een bepaald niveau, denk ik, als voetballer, dat ik dat ik een goed niveau gewend ben om te voetballen. En ik denk dat het moeilijk is om nu te zeggen dat je naar Den Haag wil en dan tegen degradatie of zo moet gaan voetballen. Ik bedoel, ik wil de komende 4, 5 jaar wil ik nog op een heel goed niveau gaan voetballen. Kijk, en als Den Haag op dat niveau zit, nou, heel graag.
Jij?
Nou, kijk, ik heb er vanaf mijn 15e heb ik er gevoetbald en ik heb er in totaal zo'n 10 jaar gespeeld. Maar of ik daar terugkom, ja, dat hangt van factoren af.
Mag ik het anders stellen? Zou je het een uitdaging vinden om met ADO hetzelfde geintje te flikken als wat je met RKC hebt geflikt? Gewoon een goed team bouwen en hoog eindigen?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben al een paar keer mee bezig geweest in het verleden. Dat is nog niet zo lang geleden. En dat lukte maar niet door allerlei ontwikkelingen. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het nu veel makkelijker gaat. Kijk, je moet, als je als club wat wil bereiken, dat zie je ook bij de grote clubs nu ontstaan, moet je hele korte lijnen hebben en moeten er niet al te veel mensen zich mee bemoeien. Ja, en nu is het zo, bij Den Haag lopen heel veel mensen rond en dat was natuurlijk noodzaak, maar als heel veel mensen zich daarmee gaan bemoeien, dan kan het wel eens zijn dat het heel moeilijk werken wordt. Dus ja, wat dat betreft denk ik niet dat als het even minder gaat, ook volgend jaar zou dat kunnen, dat het heel makkelijk werk is in Den Haag. Misschien is het een voordeel als je daar vandaan komt. Maar om op je vraag terug te komen, het is natuurlijk de eerste keer dat ik daar terugkwam als speler vanuit Engeland. Ja, dat was een heerlijk gevoel. Dus ja, ik weet niet of dat ook nog eens voor een tweede keer komt.
Martin Jol, trainer tegenwoordig van RKC, en John de Jong, speler van Heerenveen. Mensen met een groot ADO-verleden. Komen er nog veel van dat soort mensen uit het verleden over de vloer op dit moment? Robert Langebach?
In de businessruimte bedoel je? Of
ja, gewoon bij de club.
Nou, je ziet binnen de businessclub lopen nog steeds oud-spelers, oud-voetballers. En dat was leuk. Gisteravond waren er ook het team wat in 85-86 kampioen is geworden. Waar ook weer een man of tien waren aanwezig. Dus wat dat betreft merk je dat de aantrekkingskracht, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het sportieve resultaat, weer wat groter wordt.
Merk je ook dat in Den Haag er werd gesnakt naar weer eredivisievoetbal, omdat het ruim 10 jaar geleden is, Lex Schoonmaker?
Ik denk dat het langer geleden is, maar ja, natuurlijk op een gegeven moment wil iedereen wel weer eens een keer een andere club zien als
Veendam.
Nou, dat moet je niet zeggen.
Van, ja, je mag geen namen noemen.
Nee, maar dan worden ze nog link. Want we hadden vroeger een manager die zei van, pff, moeten we weer naar de Lange Leegte. Nou, ik kreeg gelijk een brief van de manager van toenmalige Veendam. Want dat mocht je niet zeggen als je degradeerde. Dus, nou, kijk, ik denk dat het goed is voor de Haag dat we op niveau terugkomen. En iedereen is al aan het speculeren van of het een verrijking is of een verarming. Of dat we het wel of niet zouden halen. Wel of niet degraderen weer gelijk. Dus aan dat soort cretologie hou ik maar niet mee bezig. Want op het moment dat we er zijn, dan zullen we laten zien wat we in huis hebben.
Oké, maar dan even een vraag met een kort antwoord. Zometeen praten we er verder over.
Goed.
Waar eindigt ADO volgend jaar in de Eredivisie?
Nou, in ieder geval boven de drie die voor promotie degradatie gaan spelen.
Dat is een voorzichtige inschatting. Robert Langebach weet beter hoe de financiën ervoor staan. Wat er wel en niet kan met het aantrekken van nieuwe spelers. Waar eindigt ADO volgend jaar?
De doelstelling zal zijn inderdaad minimaal 15e te worden. Wat Lex al aangeeft. Je moet zorgen dat je volgend jaar niet rechtstreeks degradeert. Zeker dat je mee moet gaan doen in de nacompetitie. Dat is de doelstelling. En wat ons verder brengt is meegenomen. Alleen het is een proces waarbij, ik heb het al eerder aangegeven, een stadion van noodzaak is. Dat gaat zeer waarschijnlijk over 2 weken geaccordeerd worden door de gemeenteraad. En op basis van dat proces kan je stapsgewijs bouwen naar het linkerrijs van de Eredivisie ergens op termijn.
Oké, zometeen praten we verder over ADO. We praten verder over de aanstaande promotie van ADO Den Haag. Doen we met Robert Langebach, de algemeen directeur, en Lex Schoenmaker, de trainer. Een onderwerp waar we niet onderuit kunnen is de supporters. Volgend jaar weer terug in de Eredivisie. Doet het pijn dat we er toch weer aan toekomen?
Ja, het doet niet pijn, alleen je merkt wel, zeker de laatste week, omdat je natuurlijk op het punt staat om kampioen te worden, dat de landelijke pers de archiefladen opentrekt en allerlei verhalen uit de jaren 80 dan als voorbeeld stelt. Op basis van dat het volgend jaar weer supporters rellen. Nou, en dat bestrijd ik. 2,5 jaar geleden zijn we gestart, publieksborden opgericht, samenwerken tussen politie en gemeente, justitie is daar. In korte lijnen, apart in een bureau neergezet. En dat werpt zijn vrucht af. En we hebben vorig jaar al de stap gemaakt om enerzijds fysieke maatregelen binnen het stadion aan te passen, of aan te pakken. En wij hebben een keihard lik op stuk beleid. Heel simpel, als men niet doet wat wij zeg maar met elkaar afspreken, dan komt men er niet meer in. Ja. Ik vind nogmaals, je moet ons absoluut de kans geven. Supporters doen heel goed werk op dit moment. Supporters van de oude harde kern houden nu een bepaald toezicht op Midden-Noord. En dat werkt heel erg goed. Ik hoor jongens vanuit politie en vanuit gemeente dat men daar ook zeer tevreden over is. En ik vind dus dat je niet vanuit de jaren 80 nu kan roepen van men komt er weer aan. Nee, je moet ons de kans geven. En ik denk dat de afgelopen 2,5 jaar we toch hebben laten zien dat we het aan kunnen.
Ja, Lex, doet het jou pijn dat iedere keer als we over Den Haag beginnen, zeker nu we met die aanstaande promotie, dat het supportersverhaal weer om de hoek komt kijken?
Ja, dat zal je altijd blijven achtervolgen, denk ik. En er zijn nu maatregelen genomen. Kijk, als ze bij de koningin binnenkomen, dan komen ze in de stadion ook binnen. En dan gebeuren ook excessen. Ja, dat is nou eenmaal het vervelende. Ja, wij hebben er in principe niet zo gek veel last van. We doen er werkelijk alles aan om dat naar buiten te brengen. Dat we tegen tegen bepaalde geluiden zijn.
Nou, zelfs jullie eigen spelers hebben er af en toe last van.
Ja, natuurlijk. Wij hebben ook donkere spelers. En als er dan een donkere speler van een tegenstander... Nou, ja, dat propageren we niet. We doen ons medewerking verlenen aan het HELP-project. Dat is tegen discriminatie en voor de scholen. Dus ja, maar we hebben in principe een fantastisch publiek. Want... als het even wat minder gaat, dan zie je gewoon die mensen achter ons gaan staan. Ja, dat er wat gebeurt, er wordt altijd weer naar het verleden gekeken. Maar we moeten echt naar de toekomst kijken.
Ja. ADO Den Haag, terug in de Eredivisie. En daarmee dus ook de gevreesde ADO-supporters. Maar is die angst voor de supporters uit Den Haag eigenlijk wel terecht? Onze verslaggever Stefan Dalebout ging vorige week op onderzoek uit tijdens de wedstrijd Emmen-ADO Den Haag.
Springt, die is een Jood. En Joden, we komen. Het zijn teksten die de ADO-supporters niet echt populair maken bij politie en burgemeesters. Vorige week vrijdag speelde ADO een risicowedstrijd, uit bij Emmen. Een wedstrijd zoals die er volgend jaar in de Eredivisie nog vaak zullen volgen. De gemeente Emmen besloot de wedstrijd om 6 uur bij daglicht te laten spelen en zette 90 man politie in. Normaal zijn dat er 12. De ADO-supporters hebben pas om 2 uur 's middags de kaarten gekregen en kunnen op die manier niet overdag al voor problemen zorgen rond het Emmenstadion. Toch heeft de veiligheidscoördinator van Emmen zijn handen vol.
Ja, maar wat ik me afvraag is hoe het kan als je 4 kaarten
hebt. Nee, ik ga niet met jullie in discussie.
Wij vragen jullie waarom jullie daar dan op wachten. Wij hebben een vooroverleg. En als dat vooroverleg klaar is, ben ik bereid met jullie te praten. Heb je dat begrip voor of niet?
Vooroverleg dus. Samen met de stewards van Emmen wordt voorbereid op de komst van de ADO-supporters.
Wie daar buiten, dus buiten de autocombi om, naar Emmen reist, die loopt grote kans een landelijk stadionverbod te krijgen. Dat regelt de politie Haaglanden, politie Den Haag.
Voorzichtigheid dus bij Emmen. Directeur Johan Stulle zegt voor de wedstrijd dat hij blij is dat ADO Den Haag promoveert. Hij zegt dat hij de Haagse supporters liever kwijt dan rijk is. Als ik het hem even later voor de microfoon opnieuw vraag, is hij een stuk diplomatieker.
Ja, als ik in ADO kom met de uitwedstrijden, dan ben ik jaloers op de supporters, op het geweld wat ze hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat er sommige leuzen die ze schreeuwen en hoe het gedrag bij enkele mij wel een beetje de haren omhoog doen reizen. Ja, de enkelingen die bepalen vaak het beeld voor de meerderen. En dat is in dit geval ook zo, denk ik.
Blij dat jullie ze kwijt zijn?
Nee, absoluut niet. Een goede tegenstander is altijd welkom. En in ADO, als ze in de Eredivisie spelen volgend jaar, dan ga ik wel vanuit bij deze al de felicitaties. En wij hebben een na-competitie nog te doen, hè. Dus we blijven optimistisch. Dus wellicht hebben we gelukkig volgend jaar weer ADO en ADO.
Bij de wedstrijden tegen Emmen valt het allemaal best mee met de ADO-supporters. De spreekoren zijn over het algemeen lief te noemen. Op een paar jodenliedjes na, maar die zijn helaas al in meer Nederlandse stadions te horen. Maar dat soort teksten bezorgt ADO wel een slechte naam. Die slechte naam heeft ADO bovendien overgehouden aan de problemen van 10 tot 15 jaar geleden.
Zitvak werd ook gauw een staafvak, omdat al die supporters die stoelen nou echt binnen de kortste keren eruit sloopten en op het veld gooiden en achter de tribune gooiden, schandalig om te zien. Dat is een behoorlijke schadepost en doet de reputatie van Den Haag, die toch al niet zo goed is, helemaal geen goed. Nou, spelers van het veld af,
onmiddellijk van de tweede helft. Nadat er een hele vervelende situatie was ontstaan toen de verzorger van Excelsior, Toon IJzendoorn, achter het doel van de doelman van FC Den Haag, een speler aan het verzorgen was. Toen werd er vanaf de tribune gegooid met hout en met stukken tribune die ze gesloopt hadden inmiddels. Dat gaat dan zo.
Een uur voor de wedstrijd komen die supporters aan op het station Amsterdam-Zuid. We gaan op jodenjacht, blijkt de favoriete leuze van het jonge volk uit de residentie.
Volgens iedereen die ADO lief heeft, worden de supporters onterecht als hooligans bestempeld. Dat vindt ook ADO's hoofdsteward Piet van der Laar.
Nee, ik denk dat het allemaal te opgeblazen is. En met name, jij staat toevallig voor me, met name door de media. En ja, wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Als je kijkt naar een Ajax of een Feyenoord of een PSV of een wat dan ook, wat clubs in de Eredivisie die wat meer geld hebben, die hebben een betere PR achter zich staan als wat wij hier in Den Haag hebben. Want hoe bij ons maar eigenlijk een kiezelsteentje te vallen en dan staat er volgend dag in alle landelijke dagbladen staat er dat er met stenen zijn gegooid. En ja, wat meestal niet waar is. Het wordt altijd opgeblazen. Je gebruikt al het woord Jood. Ja, dat vind ik zelf wat minder plezier om dat te gebruiken. Maar als de ADO Den Haag hooligans, zoals de buitenwereld zeg maar, ons eigenlijk noemt, zegt van wie niet springt is een Jood, dat is onder andere ook liedje. Dan krijg je bij Ajax supporters die zingen zelf van degene die springt is een Jood. Dus dat alle gaat, is het lood om uit te reizen.
De PR-molen bij ADO draait de laatste tijd opvallend goed. De club moet een beter imago hebben, nu ADO terugkeert in de eredivisie. Als ik ADO's veiligheidscoördinator Arjan Meijner wil spreken, checkt hij eerst even bij de PR-afdeling of het wel goed is. In het gesprek dat volgt zegt Meijner dat hij absoluut niet bang is voor volgend seizoen.
Ik weet wel dat de laatste tijd de supporters zich correct gedragen. Dat is niet alleen een kwestie van goede veiligheid rondom, maar ook het besef bij de supporter zelf dat het anders moet. En dat dat heeft zich ingezet ongeveer 3 of 4 jaar terug. Dat is langzaam aan het groeien. En ik moet eerlijk zeggen, supporters begrijpen donders goed dat het voortbestaan van hun club, het goed kunnen spelen van hun club, dat het heel sterk afhangt van hun gedrag. En dat begrijpen ze donders goed. En daarom denk ik ook dat het goed zal gaan volgend jaar, als we op deze lijn kunnen doorgaan. Zeker omdat we heel veel overleg hebben met supporters.
Terug naar de wedstrijd. Ondanks het voorbeeldige gedrag van de ADO-supporters worden de stewards van Emmen toch nog even onrustig als er een bommetje afgaat. Als ik vervolgens naar het ADO-vak loop om daar met de supporters te praten, word ik tegengehouden.
Dit is van die kant op.
Waarom?
Omdat dit ook provocerend werk is, met die microfoon.
Mag ik er niet bij zijn?
Ik heb liever dat je hem die kant op gaat.
En daar dan?
Is dat afgedrukt?
Nee, om niet.
Hier gewoon helemaal op de hele vakkelijke
leven. Je mag niet bij de ADO-supporters komen.
Dit is die kant op.
De wedstrijd eindigt uiteindelijk in 1-1. ADO is weer een stapje dichter bij de eredivisie. En dat na een wedstrijd waarin de supporters zich voorbeeldig hebben gedragen. Ook Emmens veiligheidscoördinator Henk de Rade is erg tevreden.
Geen enkele vernieling, dat is echt een groot wonder. 360 mensen in een vak waar 380 stoelen in staan. En geen enkele vernieling, niets is daar defect. Ja, dat vind ik op zich al vermeldenswaard. 12 jaar geleden hebben we een heel andere ADO Den Haag meegemaakt. Hekken die onvergetrokken werden, allerlei extra veiligheidsvoorzieningen die we destijds moesten nemen. Toen hadden we ook niet voldoende aan één peloton ME. Ja, inmiddels zijn de zaken ten positieve gekeerd wat Den Haag betreft. Achteraf kunnen we alleen maar concluderen dat het een geslaagd feest was.
De clubs uit de eredivisie hoeven niet te vrezen voor ADO.
Nou, wij zullen er niet voor vrezen als we er volgend jaar tegen moeten. En mag dat niet in de competitie zijn, dan misschien in de beker. Maar wij vrezen er niet voor. Ik hoop dat het bij andere verenigingen ook zo gaat. Alleen ja, daar kan ik niet voor spreken. Ik wens ze allemaal succes met het ontvangen van Den Haag in de meest positieve zin.
Positieve geluiden dus vanuit het supportersverhaal betreffende de promotie, de aanstaande promotie van ADO Den Haag. Eens kijken of ook de competitieleider van de KNVB er zo over denkt. Bert-Jan van Oostveen, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, u kunt uw borst wel nat maken komend jaar met het opstellen van het Eredivisie-schema, hè?
Ja, u bent niet de eerste die dat zegt.
maar is het ook zo?
Nee, ik moet eerlijk zeggen, dat valt erg mee. Als je kijkt naar wat ADO Den Haag de afgelopen jaren heeft gedaan om de veiligheidsorganisatie en de wedstrijdorganisatie te verbeteren, dan is dat zeker niet mis. In die zin moet je ze zeker een pluim geven. Dat blijkt ook wel een beetje uit jullie reportage. Je ziet toch dat het al 10, 15 jaar geleden is dat er toch beelden, fragmenten uit de oude doos moeten worden gehaald om toch dat soort zaken naar voren te halen.
Maar dus heeft u al verzoeken binnengekregen van burgemeesters met eredivisieclubs?
Nee, het is zo dat wij van tevoren, dus al ruim vooraf gaan aan de competitie, vragen welke clubs bestempeld worden als risicoclubs. Daar zit natuurlijk in een aantal gevallen, zit ADO Den Haag daarbij, daar moeten we eerlijk in zijn. Aan de andere kant blijkt wel dat het ook een kwestie is van goed organiseren. Je ziet dit seizoen, als je kijkt naar hoe ADO zich heeft gedragen in uitwedstrijden, dan kun je daar eigenlijk alleen maar een compliment voor geven. Dat bewijst ook wel jullie reportage rond Emma ADO.
Ja, nog één laatste vraagje, want we zitten nu natuurlijk nog wel met het feit, het moet nog gebeuren, de promotie. Gaat het komend weekend gebeuren, uit tegen Go Ahead? Of is de wedstrijd eruit gegooid?
Nee, die wedstrijd zit er nog steeds gewoon in. Wij hebben aanstaande dinsdag hebben wij overleg met zowel Go Ahead als ook de gemeente Deventer en ook ADO Den Haag. En wij gaan er voor ons nog gewoon vanuit dat die wedstrijd gespeeld wordt.
Oké, dan weten we volgende week waar we aan toe zijn. Meneer Van Oosteen, dank u wel.
Graag gedaan.
Gaan we meteen door met een ander praktijkvoorbeeld. Jan-Willem van Dop is verantwoordelijk voor de veiligheid bij Feyenoord. Meneer Van Dop, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, u kunt uw borst ook wel nat maken, komend seizoen.
Nou, ook dat zal best wel meevallen. Wij hebben de laatste ervaring dat we tegen ADO Den Haag hebben gespeeld was voor de beker in 1998. Wat ik me kan herinneren is daarna niet echt veel noemenswaardigs gebeurd. Tuurlijk is een wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag zal een wedstrijd zijn in categorie hoogste risico. Maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor je borst moet nat maken. Precies al wat al eerder ook gezegd is in de uitzending. Het is een kwestie van organiseren. Als ze naar Rotterdam komen, dan komen ze georganiseerd aan. Ze gaan een supporterstravesse in en komen vervolgens op een vak. Ja, en dat er dan uiteindelijk natuurlijk wel wat provocerend gedrag over en weer zal zijn. Dat sluit je in feite nooit uit. Maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor uiteindelijk je borst moet nat maken.
Want behalve die aanvoer die u zojuist al schetste, wat moet er allemaal nog meer worden gedaan bij een risicowedstrijd?
Nou, je hebt in ieder geval als thuisspelende ploeg heb je de verplichting dat je sowieso één op één, dus op per clubkaart mag je maar één kaartje verkopen. Of kopen als supporter. Daarnaast is het mogelijk zo dat op de wedstrijddag geen kaartverkoop zal plaatsvinden. Nou, dat zijn inderdaad wel bepaalde maatregelen die vasthangen aan de categorie hoogste risico. Daarnaast zal het inderdaad te maken hebben met een bepaalde inzet van politie. Daar ontkom je niet aan. Maar wij hebben in Rotterdam speelden we tegen Utrecht, tegen NAC en tegen Ajax ook in dezelfde categorie. En daarom zal er ook echt geen andere wedstrijdorganisatie opeens moeten plaatsvinden als we spelen tegen ADO Den Haag. Daarnaast is het zo dat inderdaad de club de afgelopen jaren, wat wij ook hoorden in als collega-clubs, heel erg goed bezig zijn. En kijk, Ajax en Feyenoord hebben ook een bepaald verleden op dat vlak. Kijk even nog naar het Staaf-incident. Kijk bij Ajax en kijk bij Feyenoord naar de wedstrijden die we hebben gespeeld in het buitenland, waarbij we op een gegeven moment hebben gezegd, we nemen geen supporters meer mee. Op dit moment praten we over een voorbeeldfunctie, als ik het zo mag zeggen, van de Feyenoord supporters. We zijn een van de weinige clubs die naar FC Zwolle op vrij vervoer mogen. Dus het kan. En dat kan ADO ook. En wij hebben er ook alle vertrouwen in.
Oké. U zegt dus van harte welkom ADO volgend jaar in de Eredivisie. Dank u wel. Jan-Willem van Dop.
Oké, tot ziens.
We praten hier in de studio verder over die aanstaande promotie van ADO Den Haag met Robert Langebach, de algemeen directeur, en Lex Schoenmaker, de trainer. Het supportersverhaal laten we daar even een punt achter zetten. Heel even kort nog het financiële verhaal. Veel clubs zijn genoemd met financiële problemen. ADO nooit. Terecht?
Dat is terecht. We hebben geen financiële problemen. Wat ik al eerder heb gezegd, het is een proces wat 3 jaar geleden gestart is richting het nieuwe stadion. Daar is ook een financieel meerjarenplan aan gekoppeld. Wat we met een aantal heren bedacht hebben. Een noodzaak is wel dat het stadion er komt. Hè. Als het stadion...
de A4, A13...
Ja, in een van de oksels van het Prins Klausplein. Zou dat stadion over 2 weken inderdaad worden afgeblazen? Ja, dan heb je geen rol van betekenis in de Eredivisie. Echter, ik heb zeer goede hoop dat de raad ja gaat zeggen. Dat blijkt door allerlei signalen. Dus ik ben daar niet bang voor. Maar ik concludeer wel dat wij hebben geen financiële problemen met een nieuw stadion. Zonder een nieuw stadion denk ik dat wij heel snel weer terug af zijn.
Ja. Volgend jaar in de Eredivisie, Lex Schoenmaker, gaan jullie anders spelen?
Ja, met 12 man. Dus dat is al een verrassing voor de competitieleider.
Ja. Nee, maar...
Natuurlijk, kijk... We zullen nuance aanbrengen in misschien het aanvallende gedeelte. Maar wij zijn daar niet van plan om Rinus en ik om de hele situatie om te gooien. Want daar hebben we de spelers niet voor, dus dan doen we dat ook niet.
Nee, maar het zou misschien nog wel kunnen. Je hebt nu een goede mix tussen jeugd en routine. Als we het allemaal mogen geloven, staan een aantal mooie spelers op jullie verlanglijstje.
Ach ja, we hebben wat dat betreft hebben we een prachtig lijstje.
Ja, met echt Van der Vader op platvoet, zelfs Richard Witsche?
Nee, Richard Witsche niet. Kijk, dit is natuurlijk een fantastisch goede voetballer. Maar ik denk als voetballer van Ajax naar Den Haag zou komen, dat denk ik dat dat toch wel problematisch zou zijn. Maar voor de rest... de namen, wij willen daar toch mee wachten totdat we daadwerkelijk kampioen zijn. En dan de namen die we vrijgeven, die zullen misschien met gejuich begroet worden, of niet?
Ja, maar er is het een en ander mogelijk, Robert Langebach?
Er is absoluut wat mogelijk.
Dus ook zijn spelers als Van der Paar, Platvoet, financieel haalbaar?
Nou, ik denk dat wij op een heel juist een mooi moment promoveren. Want je merkt dan aan alle kanten dat de markt financieel inzakt. Hè, clubs komen in de problemen. Salarissen van betaald voetbalspelers moeten absoluut naar beneden. En er worden heel veel namen genoemd. Lex en ik gezamenlijk treden we op met betrekking tot het halen van nieuwe spelers. Nou, Witzig is inderdaad niet waar. Maar goed, we hebben een verlanglijstje waar een aantal mooie namen op staan. En ja, het verbaast me dan ook dat de vorige sprekers, Jol en de Jong, dan zeggen van ze moeten spelers halen. Ja, natuurlijk moet je spelers halen, want anders moet je niet willen promoveren. En wij kunnen absoluut een aantal spelers halen.
Oké. Okay. Robert Langebach, Lex Schoenmaker, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie toelichting dit uur over de aanstaande promotie van ADO. En veel succes komend weekend in Deventer.
Dank je wel.
En morgen weer een bijzondere dag. En die dag staat ook voor een groot gedeelte in het teken van een ander verhaal uit de historie van ADO.
ADO en de NSB. Een opmerkelijke documentaire.
Het was een Hitler-elftal. Dat was 99,5% waren ze dan fout. Nou, die beschuldiging lijkt nergens naar.
Over de Haagse voetbalclub en de verraders.
En die heeft zich toen niet meer bij ADO laten zien.
NSB fout.
Met de gevluchte speler Gerrit Wreker.
Ik kan niet begrijpen dat de anderen het niet konden begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen.
Was hij fout?
Wat had ik moeten doen?
Of toch niet?
Wat kon ik doen?
ADO en de NSB. Een ontroerend verhaal.
Ik heb alles gedaan voor ADO wat ik kon.
Morgenavond tussen 10 en 11 uur.